gemeente aan de leidinggevenden van de verenigingen wordt gevraagd hun kopij voor de kerkbode van november, uiterlijk aanstaande zaterdag, in te leveren. Iedereen die nog geen bijdrage heeft gegeven via het envelopje dat bij de vorige kerkbode gevoegd werd, wordt vriendelijk verzocht om dat alsnog te doen, alleen wanneer de drukkosten gedekt kunnen worden door uw bijdrage, kan de kerkbode in zijn huidige vorm blijven bestaan. In verband met de herfstvakantie is er dinsdag geen catechese. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten, de tweede voor het fonds noodlijdende gemeenten en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat als inleiding op de wet des Heren gaan zingen, gemeente, op Psalm 119, vers 78. Het heil is ver van het goddeloos geslacht, dat geheel vervreemd van deugd en reine zeden, moraal, de inhoud van uw wetten niet betracht. Psalm 119, vers 78. Dan het 80ste vers, wat we willen zingen na de wet des Heren, dat zegt: Ai, zie, o Heere, dat ik uw wet bemin, dat ik houd van uw wet. Uw gunst, dat is een ander woord voor genade, vernieuw mijn leven en mijn krachten. Psalm 119, vers 80, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Laten we ons verenigen in gebed en bidden we om de opening van Gods woord. Lof, eer en aanbidding komt u toe, Heere, omdat u de wet schrijft in het hart van uw kinderen, zodat uw wet bemind kan worden, omdat u bemind kan worden, zodat u alle eer en liefde waardig geacht wordt en we op die wijze ook uw wet eren, liefhebben en als de hoogste waarde en norm van ons leven zien. Wat een onzegbare zegen, Heer, als dat in ons leven hoe langer hoe meer realiteit wordt. Dat we niet in een streven naar beter te doen en ons best te doen, maar in het leven met u ontdekken dat u ons heiligt, reinigt, afzondert, toewijdt. Dat we niet in onze eigenwillige godsdienst vanuit een soort algemeen religieus beleven ertoe komen om ons leven te veranderen, maar omdat we mogen ontdekken dat uw liefdevolle aanwezigheid, gerechtigheid uitwerkt in ons leven, ons recht leert denken, de hartstochten reguleert, de wil vernieuwt en ons verstand verlicht om de dierbaarheid van de Heer Jezus Christus te zien, zoals deze zich in zijn woord geopenbaard heeft. Wij danken u oprecht, Heere, zo gij daardoor in al dat licht en in die liefde ontzettend, ons stellend, ons ontdekt aan zonde, ongerechtigheid, wereldzin, vleeselijkheid, de machinaties van de duivel, de manipulatie van de wereld, en ons er afstand van leert nemen. Het mogen leren om het te haten in ons leven en onze oude natuur te doden en in dat nieuwe, vrije, godzalige leven te wandelen. En wie nog niet deze dingen weet en bevindt, Heere, ach, breng ze daartoe. Openbaar uzelf in hun leven, het zij kinderen, volwassenen, de oudsten onder ons. Want u te kennen, zo definieert de Bijbel, dat is het leven. En als wij begonnen zijn om dit leven te bevinden, geef ons daar meer ondervinding van, zodat ons hart, o Hemel Majesteit, vervuld wordt met uw gerechtigheid, ook uw vrolijkheid, uw liefde, uw blijdschap, uw rechtvaardigheid en heiligheid. Zodat ons leven, kort gezegd, maar daarmee is alles gezegd, Christus wordt. En ons sterven winst. Bewaar en vermeerder uw gemeente, hier en elders. En waar het woord van u rijkelijk vrucht dragen, geef dat het mogen blijven. En waar spaarzamelijk vrucht gedragen wordt, hoewel rijkelijk gezaaid, bemoedig uw gemeente. Geef dat het woord der waarheid, door zendelingen evangelisten uitgesproken ook vandaag, zal doen wat u behaagt. En wat u behaagt weten we toch, Heere. Want u zegt het zelf, ik ben gekomen om te zoeken en te zaligen wat verloren is. Gedenk hier aan onze overheid, de nieuwe regering die zich mocht vormen. Geef dat onze premier in zijn zoektocht naar beleid, in het omzeilen van alle klippen die zich voor hem opdoen, in de onmogelijkheid om de mensen het naar de zin te maken, zijn heil zal zoeken bij die God die ook in zijn leven zich openbaart, overal waar over hem gesproken wordt en waar zijn naam gelezen wordt. Heere, help hem en zijn kabinet om in deze roerige tijd een beleid te mogen uitstippelen, zoals dat in een psalm wordt verwoord. Ik zoek in al mijn huisbeleid oprechtigheid. Gedenk, Heere, aan hen die allen vanwege verantwoordelijke en moeilijke beslissingen in hun situatie zich diep afhankelijk weten van u en dan soms nog tot de conclusie komen dat een last te zwaar is. Geef Heere genade om te dragen en vooral zich gedragen te weten. We dragen aan u op de zieken, de eenzamen, de rouwdragenden. Geef genade, Heere, om te verstaan. Verstand met goddelijk licht bestraald. Waar het gevoel zo tegenspreekt. Waar misschien de omgeving een ander geluid laat horen. Dat ze uw stem mogen vernemen. Want die is lieflijk. Dat uw genade hen genoeg zij. Dat uw kracht en hun zwakheid volbracht worden. Open onze ogen voor u, Heere, onder de bediening van uw woord. En geef dat uw knecht mag spreken naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We slaan de Bijbel open vanmorgen, gemeente, in het boek Richteren, hoofdstuk 14. In hoofdstuk 13 wordt de geboorte beschreven van Simson. En daarbij valt een vergelijking waar te nemen tussen de geboorte van de Heer Jezus, want ook Simsons geboorte wordt door een engel aangekondigd. Zoals overigens ook het einde van Simsons leven lijkt op dat van de Heer Jezus, omdat ook Simson zijn leven gaf voor zijn volk Israël. Maar tussen zijn geboorte en zijn sterven heeft Simson niet altijd een goed leven geleid. Integendeel, hij staat bekend in de geschiedenis van de kerk als een voorbeeld van een mens die tegen beter weten in, als Nazareër godsnotabene, zich toch overgeeft aan zijn vleeslijke lusten, toegeeft aan zijn hartstochten en alle gevolgen die dat met zich meebrengt. Simson is waarschijnlijk niet ouder dan 40 jaar geworden, en omstreeks zijn 20ste jaar speelt ze de geschiedenis af die we lezen in hoofdstuk 14. En Simson ging af naar Timnat, en gezien hebbend een vrouw te Timnat van de dochteren der Filistijnen, zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen en zei: ik heb een vrouw gezien te Timnat van de dochteren der Filistijnen. Nu dan, neemt mij die tot een vrouw. Dus een Jood, zeg maar, met een Filistijn, een heiden. Maar zijn vader zei tot hem, mitsgades zijn moeder: is er geen vrouw onder de dochteren van uw broeders en onder al mijn volk dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zei tot zijn vader: neemt mij die, want ze is bevallig in mijn ogen. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen en af naar Timnat. Als ze nu kwamen tot aan de wijngaarden van Timnat, zie daar een jonge leeuw, brullend hem tegemoet. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, dat hij hem van een scheurde gelijk men een bokje van een scheurt, en er was niets in zijn hand, doch hij gaf het zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. En ik kwam af en sprak tot de vrouw, en ze beviel in Simsons ogen. En na sommige dagen kwam hij weer om haar te nemen. Toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien, en ziet, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw, met honing. En hij nam die in zijn handen en ging voort al gaande en etend, en hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en gaf hen daarvan. En zij aten, maar hij gaf hen niet te kennen dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zo maakte Simson al daar een bruiloft, want alzo plachten de jongelingen te doen. En het geschiedde als ze hem zagen, zo namen ze 30 metgezellen die bij hem zouden zijn. Simson dan zei tot hen: ik zal nu ulieden een raadsel te raden geven, indien gij mij dat in 7 dagen deze bruiloft wel zult verklaren en uitvinden, zo zal ik u geven 30 fijne lijnbaatsklederen en 30 wisselklederen. En indien gij het mij niet zult kunnen verklaren, zo zult gij mij geven 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen. En ze zeiden tot hem, geef uw raadsel te raden en laat het ons horen. En hij zei tot hem, spijze ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En ze konden dat raadsel in 3 dagen niet verklaren. Daarna geschiedde het op de 7e dag dat ze tot de huisvrouw van Simson zeiden, overreed uw man dat hij ons dat raadsel verklaren, opdat wij niet misschien u en het huis uw vaders met vuur verbranden. Hebt gijlieden ons genodigd om het onze te bezitten, is het zo niet? Hebben jullie ons soms uitgenodigd om aan die bruiloft van jullie deel te nemen en ons aan de bedelstaf te brengen? Is dat soms de bedoeling? En Simsons huisvrouw weende voor hem en zei, gij haat mij maar en hebt me niet lief. Gij hebt de kinderen mijns volks een raadsel te raden gegeven en hebt mij niet verklaard. En hij zei tot haar, zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet verklaard. Zou ik het dan u verklaren? En ze weende voor hem op de 7e der dagen in de welke ze deze bruiloft hadden. Zo geschiedde het op de 7e dag dat hij het haar verklaarde, want ze perste hem en zij verklaarde dat raadsel aan de kinderen van haar volk. Toen zeiden de mannen der stad tot hem op de 7e dag, eer de zon onderging, wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? En hij zei tot hen, zo gij met mijn kalf niet had geploegd, gij zoudt mijn raadsel niet hebben uitgevonden. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, en hij ging af naar de Askelonieten en sloeg van hen 30 man. En hij nam hun gewaad en gaf de wisselklederen aan degenen die dat raadsel verklaard hadden. Maar zijn toorn ontstak en hij ging op in zijn vaders huis. En de huisvrouw van Simson werd zijn metgezels, die hem vergezelschapt had, dat wil zeggen een van de getuigen van het huwelijk, een van de Filistijnse jonge mannen, die kreeg de vrouw van Simson. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in vers 3, de laatste zin. Neemt mij die, zegt Simson tot zijn vader, neemt mij die vrouw, want zij is bevallig in mijn ogen. We gaan eerst zingen, gemeente, uit het Gebed des Heren, de versen 6, 7 en 8, gezang 5, vers 6, vers 7 en vers 8. In gedachten verplaatsen we ons naar Zora, een dorp op een rotswand, rand eigenlijk, gelegen, waar vandaan je uitkeek over de steeds meer naar de zee aflopende helling die de Gaza-strook wordt genoemd. Het plaatsje Zora was gelegen in de stam van Dan, maar het was bezet gebied. De Filistijnen hadden het land bezet. Een eeuw daarvoor waren ze als emigranten op de kust geland vanuit Kreta en hadden ze al snel de macht overgenomen in Israël. Heel slim hadden ze dat aangepakt, want ze zorgden ervoor dat een heel Israël er geen enkele smidse meer was, zodat er geen ijzer, brons, koper of elk ander metaal ook meer gesmeed kon worden. En daardoor was het ook onmogelijk voor de mensen in Israël om zwaarden te maken. De Filistijnen die hadden dat zo in handen genomen dat zelfs als de boeren een ploeg moesten maken, laten maken, dat ze naar het Filistijnse land moesten. Ascalon, Efron of één van de Filistijnse steden. Er was daardoor een hele ellendige situatie ontstaan in die richteren tijd. We leven nu in de 11e eeuw voor Christus, zo'n 100 jaar voordat Saul en David aan de kim van de tijd zullen verschijnen. En in die richteren tijd werd het zo dat de bezetting van vijanden voortdurend ook er aanleiding toe gaf dat Israël uit angst voor die vijanden mee begonnen te doen met de nieuwe cultuur van die vijanden, zoals dat ook in onze tijd gebeurt. Je moet je voorstellen, ons land zou bezet worden door islamieten, of de islamieten de macht zouden overnemen, dan zou het ook kunnen gebeuren dat je maar islamitische gewoonten overnam uit angst dat je anders nog meer onder druk gezet zou worden, of op een andere manier het heel erg moeilijk zou krijgen. Er waren ook heel wat mensen in het beloofde land die besloten om de tering naar de nering te zetten. Het was nou eenmaal zo dat die Filistijnen de macht hadden. Dat kon nou eenmaal blijkbaar niet anders. Ze wisten ook niet wat ze eraan moesten doen. En dan lees je dat in Richteren 3 vers 6 gezegd wordt. En ze namen zich van de volkeren, van de heidenen, dochters tot vrouwen. En gaven hun dochters aan dezelfde zonen. En zij dienden de afgoden van die volkeren. Er komt dus een geseculariseerde samenleving. Erger nog, de goden van de volkeren worden overgenomen in plaats van dat men de ene ware God dient die Israël uit Egypte had geleid en gebracht had in het beloofde land. Onvoorstelbaar. Het werd zo erg in Israël dat je in hoofdstuk 17 leest, en dat is een beetje de samenvatting van heel die richterentijd. Hoofdstuk 17 vers 6. In diezelfde dagen was er geen koning in Israël, en een ieder deed wat recht was in zijn ogen. Dus iedereen deed wat recht was in zijn eigen ogen. Het lijkt wel een zinnetje over onze tijd, vindt u niet? Het lijkt wel een zinnetje over 2010. En ieder doet wat recht is in zijn eigen ogen. We hebben daar in Nederland een geweldige uitdrukking voor uitgevonden. Het is goed als ik er een goed gevoel bij heb. Niets nieuws onder de zon. 11e eeuw voor Christus in Israël. En ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen, waar hij zelf een goed gevoel bij had. Er werd hier naar gekeken. Is het wel recht? Is het wel goed in de ogen van God? En in de ogen van de rechtvaardigen, die dus de Heere lief hebben? Nee, ik doe wat goed is in mijn eigen ogen. En dan geeft de Heere in die richterentijd richters. of zoals de Romeinse vertaling ze noemt, rechters. Je zou kunnen zeggen, mensen die met een bijzondere roeping in het volk gaan staan en proberen recht te doen. Dus in plaats van dat de mensen alleen maar goed doen wat recht in hun eigen ogen, alleen maar doen wat recht is in eigen ogen, waren de richters, door God geroepen om de mensen weer omhoog te laten kijken, zodat ze recht zouden gaan doen wat recht was in de ogen van God. Vandaag de dag geeft God gelukkig nog steeds mensen, opvoeders, vaders en moeders, leraars, voorgangers, predikanten, die de mensen ertoe oproepen, laat je niet inpakken in de slavernij van de dienstbaarheid aan de wereld en daarmee aan de duivel. Kijk omhoog. Laat je regeren, laat je gezeggen door de wet van God, in plaats van je uit te leveren aan de wetteloosheid van als ik er maar een goed gevoel bij heb. Een van die richters die op moest treden in de naam des Heren was Simson. We zien hem in het huis daar in Zora tegenover zijn ouders zitten. Misschien was hij wel gaan staan, want hij had een plan en zijn ouders die wilden dat niet. Die hadden een ander plan. En dat dreigde behoorlijk uit de hand te lopen. Want Samson die had zo zijn eigen gevoelens. Hij had een prachtig meisje gezien en Timnat in de vlakte, in een Filistijnse dorpje. En zoals sommige verklaarders zeggen, hij heeft zeker de seksuele aantrekkingskracht van dat meisje gevoeld. Hij is in ieder geval van plan om dat meisje tot vrouw te nemen. En dat moest natuurlijk destijds gearrangeerd worden door de ouders van jezelf en van dat meisje. En hij zegt tegen zijn vader en moeder, neemt mij die tot een vrouw. Niet van papa, mama, zouden we er zo over praten dat, ik weet wel, er staat in Deuteronomium 7 vers 1 tot en met 3... dat we absoluut geen vrouw mogen nemen uit de heidenen. Ik weet wel dat het in strijd is met Gods wet, maar ik ben zo verliefd op dat meisje. Kunt u nou niet voor één keertje? Nee, hij zegt gewoon, ik wil die vrouw, ik wil ze. Neemt mij die, gebiedende wijs, want ze is bevallig in mijn ogen. Dat woord bevallig is een vrije vertaling van onze Statenvertalers, van een Hebreeuws woord, yashar. Als je nu in Israël komt, dan hoor je dat woordje shar ook elke keer als je in de bus zit. Want dan zegt de gids tegen de chauffeur, yashar, dat betekent rechtsaf. En shomola is linksaf. Yashar betekent rechts. Recht, recht, juist. Simson zegt, vader, moeder, ik wil één ding. Neem voor mij dat meisje tot vrouw, want ze is recht. Yashar, ze is de juiste, ze is de beste. En dan gaan zijn vader en moeder met hem in gesprek van, jongen, waarom doe je nou alleen wat recht is in je eigen ogen? Waarom, Simson, doe je nu net zoals heel dat goddeloze, afvallige Israël? Ook jij gaat nu een beslissing nemen op grond van het gevoel, ik wil dat meisje, want dat is recht in mijn eigen ogen. Is er dan geen meisje onder ons eigen volk wat je zou kunnen nemen? Ze beginnen met Samson die discussie die vandaag de dag ook door zoveel ouders gevoerd moet worden. Is er dan geen meisje, geen jongen onder ons eigen volk, onder onze eigen kerkmensen dat je zou kunnen nemen? Dan staat er iets heel merkwaardigs in vers 4. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was. Wat gaan we nou krijgen? Wat gaan we nou krijgen? Het kan toch niet van de Heere zijn in strijd met zijn eigen wet. Dat Simson dat Filistijnse meisje moest trouwen. En wat er achteraan staat. Dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen. De verklarers die vallen in twee groepen uiteen. De ene groep zegt. Simson zocht gelegenheid van de Filistijnen. En de andere zegt. God zocht gelegenheid van de Filistijnen. Wat betekent die uitdrukking? Confrontatie zoeken. God wilde door middel van richters dat de vijanden van Israël hun macht over het volk verloren. En dus ook hun geestelijke macht. God wilde dat die Filistijnen in deze periode hun macht over Israël kwijtraakten, zodat ook die afgoderij van die afschuwelijke, perverse vissengod Dagon zijn greep op het volk verloor. God wilde Israël weer terug als zijn eigen volk, de zoon die hij uit Egypte had geroepen. En God zag met leden ogen aan hoe de mensen die behoorden bij zijn verbond, dat van geen wankelen weet, wankelden in de richting van die perverse godsdienst van de heidenen, in dit geval van de Filistijnen. En de Heere wilde niet dat één van hen verloren ging, maar dat ze allen tot behoudenis zou komen. En nu zocht de Heere gelegenheid. Hij zocht confrontatie, wil dat zeggen. Hij wilde dat er een clash zou komen tussen Israël en de Filistijnen, in plaats van dat ze een soort haat-liefde verhouding hadden ontwikkeld. Uit angst bij Israël en uit superioriteitsgevoel bij de Filistijnen, een soort vreedzame coexistentie, hè? Dat samenwerken met de vijand in de hoop dat het wel meevalt met de problemen. Zoals zoveel christenen vandaag de dag samenwerken met de vijand, de duivel, in de hoop dat ze niet al te veel problemen krijgen op hun werk of school. Je kunt toch niet al te vroom zijn? Je moet toch compromissen sluiten? Goed, oké, dominee. Ook in onze tijd doen de mensen precies wat goed is in hun eigen ogen. Ik weet het. Je merkt het overal om je heen. Nou, en? En dan ga jij doen wat goed is in Gods ogen. Gelukkig? Nou ja. Ook niet altijd, denk ik. Oh? Dus je gaat ook dat hellende vlak op van goed doen wat goed is, althans in mijn ogen. Wie bepaalt eigenlijk wat goed is? De geest van de tijd die zegt in principe alles moet kunnen. Ik las bij de voorbereiding de uitspraak van een Amerikaanse predikant die van onze tijd zegt. De mensen weten ook eigenlijk niet goed meer wat goed is, omdat de tv al 2 generaties heeft geleerd dat wat de Bijbel goed noemt slecht is. En wat de Bijbel slecht noemt, goed is. Mensen zijn geïndoctrineerd. Ik denk aan het boekje wat in de 80e jaren verscheen, wat een enorme explosie in Amerika veroorzaakte, van een zekere mediadeskundige, geen christen overigens, Neil Postman. In het Nederlands vertaald met: wij amuseren ons kapot. In dat boekje toonde Postman aan dat de invloed van de tv en later internet mensen conditioneert, hersens voelt. De mensen worden geleerd om te doen wat goed is in hun eigen ogen. En als de Satan de mensen in het Westen zo ver krijgt dat ze doen wat goed is in hun eigen ogen, kiezen ze absoluut voor de Satan en voor zijn regime. Die wettische dienstbaarheid, die knoet van de Satan, en voor de zonde en haar liederlijkheid, al is het in het geniep. Deze geschiedenis, zo zeggen sommige theologen, staat in de Bijbel om ons te laten zien, zelfs een machtige, sterke man als Samson was niet opgewassen tegen deze verleiding. Wat moeten minder sterke mensen als hij dan al niet? Wat was die verleiding precies? Dat Filistijnse meisje had Samson gezien. En ze dacht bij zichzelf, Shemesh, Samson. Ja, naam betekent zonnig, stralend. Niet verder vandaan was Bet-Shemes. Dat was de plaats waar een afgod vereerd werd. De god. De zon. Het huis van de zon betekende Bet-Shemes. In onze tijd worden we ook geweldig verleid door alles wat zonnig en stralend is. Daar krijgen we een goed gevoel bij, zeggen we. Het hoeft niet alleen de sterren te zijn die via de tv en het internet en zo en dvd's naar ons toekomen, wandelen. Prachtig, zonnig, stralend. Maar dat kan ook het zonnige en het stralende zijn wat volgens de reclame aan de meeste dingen kleeft, om de meeste dingen heen hangt, die we moeten kopen, die we moeten aanschaffen, die we mee bezig moeten zijn. Ik zou wel eens willen weten wat we straks zullen weten als de Heer Jezus terugkeert. Wat een verwoestend effect de wereld heeft gehad op de kerk als het gaat om de woorden zonnig en stralend. Hoe we ons hebben laten misleiden. Hoeveel mensen zullen op maandag op hun werk nog durven zeggen tegen andere mensen, de Heere is mijn zon en schild. Ik geloof in die stralende morgenster, Jezus Christus. Die blinkende morgenster, die misschien binnen al niet al te lange tijd aan het firmament van de tijd zal verschijnen, aan de kim van de hemel. Jezus in zijn wederkomst, daar geloof ik in en daar ga ik voor. Nee, we hebben meer op met de Tarzans, de Simpsons en hun uitstraling. Ja, dominee, dat geeft je een goed gevoel. Dan denk je van, ja, er zijn toch nog sterke mensen, daar kun je in optrekken, want ik voel me vaak niet zo sterk. En ja, maar je kunt je toch optrekken aan de allersterkste held. Ons staat een sterke held te zijn, onze Heer Jezus Christus. Hoezo iemand in deze wereld die ons kan helpen? Voor dat meisje is het goed te begrijpen hoor, dat ze viel voor de jongen. En dat hij bevallig was voor haar. Maar wat voor beeld liet Samson nou zien van de kerk? Dat is een rare vraag, hè? Maar dat is een heel erg relevante vraag. Een vraag die er echt toe doet in deze geschiedenis. Wat voor beeld geeft de kerk aan de wereld? Ik bedoel, die Israëliet, die Jood, zeg maar, Samson. Wat liet hij nu aan de Filistijnen, aan die heidenen zien van wat het wil zeggen om God te dienen? Om de Heere tot je zon en schild te hebben. Om hem te verwachten, hem te volgen, hem te dienen, hem lief te hebben, zijn wet te onderhouden. Wat liet Samson daarvan zien?
Samson was een Nazireër gods. Hij was voor zijn geboorte al heel bijzonder aangewezen om toegewijd aan God te leven. Hij mocht nooit een scheermes op zijn hoofd laten komen. Hij mocht geen wijn, geen sterke drank drinken. Hij was afgezonderd tot een buitengewone taak om aan Israël te laten zien. Kijk, daar gaat nou iemand die Gods wet houdt omdat hij God lief heeft. Daar gaat iemand die God lief heeft boven alles en daarom zijn wet houdt. Dat was het Nazireër. Een voorbeeldfunctie, een identificatiefiguur, een icon zeggen we tegenwoordig, voor heel het volk. Nou, daar gaat Samson naar Timnat. Hij laat zijn onderbuikgevoelens spreken. Als hij dat knappe meisje ziet. Laat het maar gewoon zeggen zoals het is. En niks anders. Hij kijkt in haar ogen en hij denkt, dat is geweldig in mijn ogen. Hij denkt niet meer aan God wat goed is in Gods ogen. Dan hoef je geen 16, 17 jaar te zijn, maar dat kan ook gebeuren als je 46 bent en 66 bent, hè. We moeten niet te veel naar de jeugd wijzen. Sowieso in de 60er jaren zijn wij eraan begonnen. Wij. Goed doen is doen wat recht is in eigen ogen. Dat hebben we aan onze kinderen meegegeven, onze kleine kinderen. Nou, dominee, overdrijf je toch een beetje hoor. Want dat heb ik toch wel anders meegemaakt. En ons gezin vroeger, oké. Of is er toch een beetje aanwezig geweest van, of een beetje veel van, nou ja, je kunt niet alles verbieden. Als de kinderen nu in onze tijd, eigen tijds, dat is nou eenmaal zo, doen wat goed is in hun eigen ogen, dan moet je als ouders proberen wel een beetje grenzen te stellen, maar je moet ze ook toch zelf laten ontdekken. Wat slecht is. Ja, dat zei die adjudant bij de Rijkspolitie ook, hè, waar ik destijds in Hoogvliet naar de B-cursus ging. Die zei, en keek mij aan, want hij wist dat ik een goede reden naar de kerk ging. Hij zegt, ik ben van de week met mijn kinderen naar Turks Fruit geweest. Dat was toen de seksfilm van die tijd. Want ik ben van mening, wachtmeester, dat ze onze jongeren in deze tijd moeten weten wat er aan de hand is in de wereld. En daarvoor heb ik ze meegenomen en dan kunnen we daarna wat over praten. Hij was ook kerkelijk, zei het van een andere kerk als ik, maar goed, dat doet er niet toe. Dat was een man van destijds iets van 50 jaar. En dan praat ik over de 70e jaren van de vorige eeuw. Daarom zeg ik, wij als oudere generatie, wij zijn ermee begonnen. Hoeveel mensen zijn er na die tijd niet gevolgd? En in hoeverre hebben wij ons daar niet schuldig aan gemaakt? Dat we een beetje meegaan met de wereld of een beetje veel met het smoesje. De kinderen moeten toch weten wat er aan de hand is. Alsof wij sterk, zo sterk zouden zijn dat wij opgewassen zijn tegen de verleidingen van de wereld. Nou, je komt erachter hoe ouder je wordt, dat dat werkelijk niet zo is, hè? Dat we niet opgewassen zijn. Deze geschiedenis laat ons zien dat zelfs een krachtfiguur als Samson niet opgewassen was tegen de verleidingen van de wereld. God moet voor ons strijden. En dan lees je ook soms in deze geschiedenis dat de geest des Heren vaardig werd over Samson. Wij kunnen vanuit onszelf niet vechten tegen de wereld. Onze kracht is klein, hebben we straks gezongen. En de verleiding is groot. En er komt altijd vlees en wereld bij. Ach Heren, ai, maak ons vrij. Je hebt het toch gezongen straks? Ik heb het gezongen. Wij hebben toch daarmee beleden, Heren. We zijn niet opgewassen tegen de verleiding van de wereld. En we bidden toch ook, leid ons niet in verzoeking. Waarom zet je dat rotapparaat dan altijd aan? Om de slechte programma's ook te zien in de hoop dat het beter wordt. Waarom surf je zo liberaal over internet, terwijl je wat over Rutte hebt op te merken, omdat hij te weinig christen is, maar wel liberaal. Waarvoor zijn we zo vroom als we praten over wat er in de kerk allemaal zou moeten gebeuren en wat er allemaal fout is in de kerk, terwijl we in onze gezinnen soms zo grensoverschrijdend bezig kunnen zijn? Of bespreek je dat nou nooit eens? Dat je zegt, wat is ons gezin eigenlijk? Of wat is ons huishouden als we alleen gaan? Ja, natuurlijk, we moeten bidden en we moeten Bijbel lezen en we moeten naar de kerk gaan en al die dingen meer. Maar is er die toewijding, dat nazireerschap aan God? God zocht gelegenheid om de confrontatie tussen Israël en de Filistijnen uit te lokken. En Samson werd ervoor gebruikt. Zoals later God gelegenheid zocht middels Herodes en Pilatus om de confrontatie uit te lokken tussen recht en gerechtigheid. Ja, sjar. En wat onrecht is en vuiligheid. Maar Samson zet zijn wil door. Verschrikkelijk niet waar. Zoals er kinderen zijn in onze tijd, dat doen jullie toch niet, hè jongens, die hun eigen wil doorzetten. Ik vind het goed, dus het moet. Hij ging af naar Timnat. En als ze nu kwamen aan de wijngaarden van Timnat, dan zet Samson ook zijn eigen wil weer door, want hij wijkt van de weg af en die loopt die wijngaarden in. Je ziet het voor je, een jongen die zich vrij voelt en zijn ouders oké, maar op zijn vader nodig om het huwelijk te regelen. Voor de rest deed hij wat hij zelf zin in had. En dan confronteert God hem met een leeuw. En die komt woest grommend op hem af. Als de geest des Heren niet vaardig over hem geworden was, was hij bij zijn keel verscheurd en zijn borstkas opengereten. Zo doen leeuwen dat. Maar de geest des Heren wordt vaardig over Samson. En die grijpt die leeuw bij zijn kaak en die scheurt hem in tweeën. Een bovenmenselijke kracht. God bewaart hem nog, spaart hem nog, ondanks zijn vleeselijkheid en wereldsgezindheid. Omdat God met Samson iets wil. Heb je dat nou ook in je leven, dat je zegt, ik verwonder me erover dat God me nog spaart en bewaart. Ondanks mijn vleeselijkheid en wereldzin. Waar heb ik het aan verdiend? Dan is dat omdat de Heer nog met je iets wil. Hij heeft nog een taak voor je. Maar laat je nou gezeggen, want de volgende keer als de leeuw brult, kan het te laat zijn. Je begrijpt dat in de kerkgeschiedenis vaak de verbinding is gelegd tussen de vriesende leeuw, de Satan en wat hier gebeurt. En er wordt Samson als het beeld van Christus gezien die duivel overwint. En er wordt er tegen de kerkmensen gezegd, al vanaf de 4e eeuw, dat we dat zeker weten, dat het in de prediking voorkwam, bij Chrysostomus. En ge zult alleen in de kracht van Christus kunnen strijden tegen die briesende leeuw, de Satan. En dan knikten de kerkgangers toen, en dan knikten de kerkgangers nu, en knikken nog steeds. We weten het allemaal. Dat God voor ons moet strijden, en dat we het zelf niet kunnen. Maar we zijn zo geïndoctrineerd door de wereld dat we het zelf kunnen managen. Meester zijn van ons eigen leven. Als ik zeg, ik weet wat goed is en ik doe wat goed is in mijn ogen, dominee, dan zeg ik dat niet zomaar hoor, want ik ben christelijk opgevoed. Ik lees de Bijbel. Ik bid elke dag. Dus als ik zeg, ik doe wat goed is in mijn ogen, dan is mijn hart, mijn geweten is gevuld met dingen uit de Bijbel. Oh, dus daarmee wil je zeggen dat de Heer eigenlijk wel blij met je moet zijn, dat jij doet wat goed is in je eigen ogen, omdat jij zo goed weet uit de Bijbel hoe het allemaal moet. Je lijkt wel een dominee. Je denkt ook zo vaak dat hij het allemaal zo goed weet. En dan komt hij er elke dag weer achter dat het niet zo is. En dat is een raar iets. Om te ontdekken dat Paulus het toch recht gezien heeft. Ik weet dat is in mijn vlees, geen goed woont. Heb je die ontdekking al eens gedaan? Of hou je tegen beter weten in vol? Nou, ik weet wel redelijk goed wat goed is. Ik heb er wel oog voor. Het is ook een hele bevrijding als je oog voor de Heer Jezus krijgt. En weet dat zijn ogen jou een liefde gadeslaan. En dat je mag leren zien wat goed is in zijn ogen. En dat je dan zelf met andere ogen naar je eigen leven gaat kijken en naar de werkelijkheid. Onze ogen zijn soms... We weten het veel goed, hè? We maakten dat van de zomer nog mee toen we in een area waren, net zoals de Kruger Wildtuin, waar de dieren allemaal in het wild rondlopen. Olifanten, neushoorns, nijlpaarden, allerlei soorten herten, maar ook leeuwen, jaguars, cheetahs enzovoorts. We kwamen bij een plaats waar een neushoorn was gedood. Achteraf bleek dat hij door stropers was neergelegd vanuit een helikopter, omdat ze daarna, nadat ze hem doodgeschoten hadden, die horen eraf wilden zagen, die in China meer dan 1 miljoen opbrengt. En bij die neushoorn, tot onze grote verrassing, want je ziet dat overdag niet veel, lagen 2 grote leeuwen. 2 mannetjesleeuwen. En even verderop 2 vrouwtjesleeuwen. En wij gelijk fotograferen. Je begrijpt het. Dat is uniek. Op 80 meter afstand. Je ziet ze bijna alleen maar 's nachts anders, die leeuwen. Maar nu lagen ze bij een prooi op wacht en ze zaten, die mannetjesleeuwen, rond te loeren of er geen andere gegadigden op de kust waren, kapers op de kust voor hun prooi. Stopte een man naast ons en die zei tegen ons: weet u dat de linkerachterband van uw auto lek is? Ik schrok en keek in de spiegel en inderdaad, die wang die bolde helemaal uit. Daar sta je, 80 meter afstand van leeuwen, met een lekke band. Een vriendin van ons zat achterin. En toen ik weer in de spiegel keek, stond ze naast de auto. Om te kijken of die band inderdaad lek was. Toen stopte er, dat moest zo zijn, een van die opzieners van dat hele gebied. Zo'n man met een geweer en een donkergroen uniform. Je kent dat type wel. En die zegt onmiddellijk tegen die vriendin: dat moet u nou nooit meer doen. Die leeuw heeft 4 seconden nodig om die 80 meter te overbruggen. Nou goed, het is allemaal goed afgelopen. We zijn dat kamp uitgekomen. Dat hele gebied zo groot als Utrecht en provincie Utrecht. En het is allemaal goed gekomen. Maar dat was een les. Die vriendin... die woont al heel wat jaren in Afrika. Is al zo vaak in dat soort gebieden geweest. weet al zo lang dat leeuwen gevaarlijk zijn. In diezelfde weken dat wij er waren, werd er een man, een opziener van dat gebied, door een leeuw aangevallen en gedood. Hoewel die al jaren met die dieren omging. Ik denk dat is een voorbeeld van de manier waarop wij mensen in onze tijd met de vijand, de briesende leeuw, omgaan. We raken eraan gewend dat hij op 80 meter afstand van ons actief is. Misschien onder mensen die wij goed kennen, of in de buurt waar we wonen, of op ons werk. Nou ja, zolang hij zich maar rustig houdt en mij niet al te zeer bedreigt, dan... En dat er maar 4 seconden nodig is om die 80 meter te overbruggen. Daar denken we dan niet meer zo over na. Vandaar ook dat je het ziet gebeuren, hè, dat jonge mensen de kerk uitgesleept worden. Ze gaan de wereld in. In de klauwen van die briesende leeuw. Ja, ja. En we hadden niet gedacht dat het zou kunnen gebeuren. En het gebeurt. En wat het ergste is. We presteren het om na die tijd gewoon door te gaan. Nou ja, het is nou eenmaal zo dat het gebeurt, dominee. We kunnen toch ook niks aan veranderen. Lijden we er echt onder? Hebben we tranen onder het klagen waarmee we schreeuwen tot God om het behoud van hen die zijn meegesleurd de wereld in? Simpson gaat door. Een poosje later gaat hij met zijn ouders om het huwelijk te regelen weer terug naar Timmerland. En dan gaat hij dezelfde wijngaard in. En dan gaat hij kijken naar het karkas van die leeuw. En dan ziet hij tot zijn verbazing dat er iets gebeurt wat nog nooit gebeurd is en nooit zal gebeuren. Dat bijen zich een nest vormen in het dode aas van een dier. Wat een lichtje moet er gaan branden. Maar Simpson denkt er aan één ding. Hij denkt aan het meisje wat wacht. Waar hij binnenkort mee gaat trouwen. En hij denkt aan iets anders. Hij ziet haar zoete honing. En destijds zijn kostbaarheid. En hij neemt van die honing en eet. En raakt daarmee dat dode dier aan. Simpson, wat doe je? Simpson, wat doe je? Je bent een Nazireër van God. Staat uitdrukkelijk in de wet des Heren. Een Nazireër van God mag geen dood aas aanraken. Elk contact met een dood dier is streng verboden. Want een Nazireër moest het icon, de uitbeelding zijn van de mens. Die rein is van de dood. Die het leven kent. Die uit God leeft. En de dood hoort niet bij God. Maar Simpson eet rustig en hij loopt met een stukken honing raad aan zijn ouders en geeft ook die mensen die daarmee ook verontreinigd zijn zonder dat ze het weten. Simpson doet wat goed is in zijn eigen ogen. Ongelooflijk wat hier gebeurt. Een Nazireër Gods die zijn eed breekt om de hartstocht van lekker voedsel of andere lekkere dingen. Ja, natuurlijk, Simpson heeft zich dat al gerealiseerd en hij wist dat er 3 dure offers gebracht moesten worden in de tabernakel in Silo. Hij zou 8 dagen bezig zijn geweest om dat allemaal weer recht te krijgen wat hij nou gedaan had. God had verordend dat als een Nazireër zoiets deed, dat hij het zou weten. En Simpson had geen tijd om zich te bekeren tot God. Hij had ook geen tijd om de Heere om vergeving te vragen. Want hij moest door naar Timnat, naar dat meisje. Wat zien we hoe die man in de greep is van de hartstocht. Uiteindelijk wordt de bruiloft georganiseerd. Simpson weet zijn zin door te zetten, zeg. Hij neemt ook niemand van zijn eigen volk mee, hè? Want die 30 jonge mannen die daar zijn, die zijn uitgeselecteerd uit de steden van de Filistijnen. Er komt niemand uit het Hebreeuwse volk. Die kon hij er niet bij gebruiken. Als hij nou toch met een werelds meisje ging trouwen, dan moest ook de wereld daar getuige van zijn. Daar kon hij Gods volk niet bij gebruiken. Zover was het gekomen met Samson. En zoals dat gebruikelijk is op zo'n 7 dagen durende bruiloft, geeft hij raadsels op, zoals wij stukjes doen op onze bruiloften. En zo'n raadsel in dit geval, dat leverde heel wat op als iemand het kon raden. Dat was een vermogen, 30 wisselklederen, mantels en dan ook de tunica's, de onderkleding. En die Filistijnse jonge mannen, die piekeren tot hoofdbrekens toe over het antwoord op die raadsel, op dat raadsel. En ze konden het niet raden. En toen raakten ze in paniek, want als zij het niet konden raden, zouden ze Samson die dure kleding moeten geven. Waar zouden ze het geld vandaan moeten halen? En dan zijn ze zoals heideren echt kunnen zijn, hè? Ze zeggen tegen dat meisje, waarvan de naam ons nooit bekend is geworden, alleen bij God: jij zorgt dat Samson het ons vertelt, en als je dat niet doet, verbranden we jou en je vader en jullie huis. De tactiek van de beschroeide aarde is al zo oud als de weg naar Ascalon. En onder die vreselijke dreiging gaf het meisje proberen om Samson over te halen. Onder die vreselijke druk begint ze te huilen en zegt ze: je houdt niet echt van me. Want als je dat zou doen, dan zou je mij wel verteld hebben wat het antwoord op het raadsel is. Kun je het voorstellen? Ik wel. Het meisje is mij sympathieker als die hele Samson in deze geschiedenis, de mensen. Trouwens, heb je van de week nog een heidens meisje gezien of een heidense jongen? Zeg maar gewoon een ongelovige jongen of meisje. Misschien was het iemand uit de Tyrische gebieden. Destijds heette dat zo, maar tegenwoordig heet dat Libanon. Arabier, of misschien was het wel een zwarte man of vrouw, een Moor. Of misschien gewoon een Palestijn die in Nederland asiel heeft gezocht. Een Filistijn? Heb je hem of haar van de week ontmoet? En wat voor indruk heeft hij of zij nu gekregen van een echte christen? Want dat proberen wij toch te zijn. Ik bedoel, kon die Arabier, die zwarte man of vrouw, aan ons zien dat wij het oog op God geslagen hebben? En dat we dan Nazireërs zijn, dat wil zeggen dat wij ons hebben afgezonderd van de wereld en toegewijd zijn aan God. Hebben ze dan ons kunnen gezien van de week? Collega's van je, medestudenten, personeel van je? Hebben ze het aan mij kunnen zien? Je begrijpt dat die vraag voor mij net zo goed geldt als voor jullie, hè? Dat begrijpen we toch goed van elkaar, hè? Dat we elkaar geen vliegen zitten af te vangen. Maar elkaar moeten waarschuwen voor die vliegengod, die Beelzebul, die Satan. Die veel kerkmensen in onze tijd tot Nicodemieten maakt. Uit angst voor de gevolgen als je over de Heere en zijn dienst en over zijn wet praat. Niks zeggen. Niks zeggen over dat homostandpunt. Want je weet nooit wat mensen dan weer tegen jou gaan doen. Misschien raak je je baan kwijt. Of misschien ben je in de ogen van die docent zo mis dat het cijfer gaat kelderen. Nicodemieten, mensen die stiekem christen zijn. Die zijn er nogal wat, denk ik. Ben jij een stiekeme christen? Ben ik het? Kunnen ze aan ons zien dat wij de Heere Jezus kennen? Weet je, dat is heel belangrijk. Want hoe moet een Filistijn, een Tyriër en een Moor straks in Jeruzalem worden thuisgebracht? Weet u dat? Straks bij de wederkomst van Christus. Dan zal blijken dat in die Godstad Jeruzalem er zullen komen vanuit allerlei volken. Ook van de Arabieren en de Palestijnen en van de zwarte mensen. En dan zal het blijde nageslacht daar zingen. De wedergekomen Christus met onmetelijke blijdschap toezingen. En nu blijkt dat ook deze en die al hier geboren is in Jeruzalem. Een nieuwe geboorte, een opstanding, een eeuwig leven. Hoe kwamen ze daar? Hoe zullen straks Arabieren, zwarte mensen, Tyriërs, Filistijnen, Moren, maar ook Hollanders die niet meer geloven of die nooit geloofd hebben, hoe komen die daar straks? Als ze aan mij en jullie kunnen zien, God is met hem. God is met haar. En dat is zo interessant. Dat is zo intrigerend. Zo'n christen, die heeft iets wat wij niet hebben. Die kent iemand die wij niet kennen. Die straalt iets uit van een zon der gerechtigheid die in onze tijd ver te zoeken is. Want het recht struikelt op de straten van Nederland en de verloedering neemt alle wegen toe. Liberalen, socialisten, iedereen roept erover. Ze hebben dringend behoefte in onze tijd aan mensen die leven in het licht van de zon der gerechtigheid. Jezus Christus. Alleen door ons zullen er straks Filistijnen, Tyriërs en Moren het Jeruzalem binnengaan van de toekomst van Christus. Wat een prachtige taak hebben we, zegt iemand wel eens, als christen. Ja, ook een zware verantwoordelijkheid. Ja, maar het is toch ook een mooie verantwoordelijkheid. Dat ben ik met u eens. Iemand zei ooit, toen ik pas predikant werd, je moet leven jong uit de belofte, ze zullen altijd met tweelingen voortbrengen. Dat was een oude bevindelijke uitdrukking die betekende, als je een kind van God bent, zul je door de Heere gebruikt worden om een ander kind van God thuis te brengen. Je zult het middel zijn voor een ander mens die tot bekering komt. Is dat in jouw gezin gebeurd, in het uwe? Of school, op je werk. Hoeveel Filistijnen hebben we om ons heen die werkelijk niet snappen wat er aan de hand is, zoals dat meisje hier in deze geschiedenis, die ook geen flauw idee krijgt van wat nu echt godsvrezende mensen zijn, omdat ze alleen een Simson, een stralende jonge man ziet die het goed doet in de wereld en die eruit blinkt, maar helemaal niets van de vrezen des Heren. Ze krijgt een heel verkeerd beeld. Oh, dat we toch in 2010 het beeld van Christus zouden mogen uitstralen. En de wereld niet op het verkeerde been zetten, maar zouden laten zien. Wij dienen een Heere die bevrijdt. Wij dienen een God die ons leidt. Wij dienen een geest die ons troost. Tot in eeuwigheid. Amen. Zingen we uit Psalm 87, het tweede en het derde vers. Psalm 87, vers 2 en vers 3. Laat ons danken, gemeente. Heren, u dankend voor hetgeen wat we deze morgen uit uw woord mochten leren, is ook u vragend om het geleerde toe te passen in ons leven. Geef ons kracht. En dan een andere als die van Simson. De kracht die in zwakheid volbracht wordt. Vergeef ons, Heren, dat we evenmin evangelisten zijn geweest onder heidenen als Simson het was. Hoewel het voor ons nog onvergeeflijker is. Want Simson wist nog niet van de komst van de Heer Jezus. Hij had zijn beeld moeten vertonen en hij deed het niet. Wat heeft hij veel in zijn leven gemist daardoor? Hij kwam nauwelijks tot zijn bestemming en het is uw bijzondere genade dat hij aan het eind van zijn leven het nog goed kon maken. Hoeveel van ons leven een leven dat stagneert, niet van de wereld meer willen zijn en toch half en half wel. U willen dienen en liefhebben en zo tekortschieten en onzeker, twijfel. Ach Heere, doe ons de ontdekking ontdekken van Paulus die zegt: het geheim is het geven. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat was zijn boodschap aan ambtsdragers toen hij afscheid van hen nam in Efeze. Dat is de boodschap van hem geweest, zijn geestelijk testament aan alle christenen. Want dat is de gestalte van Christus. Dat je niet zoals Simson luistert naar de stem van je gevoel en neemt, maar luistert naar de stem van God en geeft. Heren, die kracht is niet in ons, we belijden het. En u geven maar dat we dat ook werkelijk elke dag mogen inleven. Zodat wij ons afhankelijk van u stellen. En geloven dat alleen in dit leven Gods gunst en hulp ons kan helpen. En dat we daarvan mogen genieten. En als we dat niet geloven, waar zou onze moed en onze hoop dan blijven? Maar ook dat u in het toekomende leven, o bron van alle goed, ons zult maken tot meerdere Simsons, tot koningen en koninginnen die met u zullen heersen. Geef ons, als we vandaag daartoe gevormd moeten worden, in het geven in plaats van in het nemen, dat we ons gewillig laten leiden in gehoorzaamheid aan u, om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen op Psalm 27, het zevende vers, gemeente. Psalm 27, vers 7.
Geliefden, ga nu heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.